aflevering 19 van het Team van de Week. Natuurlijk een weekje eruit geweest. Ik was ziek vorige week. Dus we hebben vorige week overgeslagen. Maar we zijn weer terug met een nieuw elftal. En voordat we beginnen, hoe gaat ie?
Het ging goed, totdat jij het over Feyenoord had en over Santiago Jiménez op je achtergrond. Want wij doen wekelijks, veranderen we onze achtergrond van Skype. En hij vond het weer nodig om Santiago Jiménez als achtergrond te doen. Dus daar gaat mijn positieve gevoel voor vandaag. Maar we gaan er toch weer wat van maken. Want vorige week was je ziek. En wilde eigenlijk de podcast op woensdag opnemen. Het is nu donderdag. Alleen ik had weer problemen met Skype.
Ja.
Dus het is allemaal niet lekker gegaan. Maar toch weer een elftalletje samengesteld. Dus we hebben weer veel voetbal gekeken. Dus laten we mensen weer informeren. Hè? Laten we gewoon de mensen weer die nog niet wetend zijn, al wetend maken.
Absoluut. Laten we dat absoluut doen. En laten we maar gewoon gelijk beginnen met het elftal. Beginnen we met de keeper. En je had mij gisteren het elftal gestuurd. De keeper is veranderd.
Ja.
Maar het land waar die vandaan komt is niet veranderd. Want je haalt eerst Koen Kasteels. Dat was ook een Belg. En nu hebben we een andere Belg. En deze voetbalt in Frankrijk bij Straatsburg. En dat is Mats Sels.
Ja, goede keeper. Keeper die al jaren heel erg goed doet. Vorig jaar Straatsburg sowieso heel erg goed. Alleen dit seizoen strijden ze tegen degradatie. En dan heb je, de vaste luisteraars weten, dat heb je waar ik het vaak over heb. Keepers die punten pakken. En dat is deze Mats Sels. Afgelopen weekend 1-1 uit bij Clermont Foot. Toch een lastige uitwedstrijd met Clermont Foot. En met een aantal goede reflexen hield hij Straatsburg op 1-1. En dat is ook wel een van zijn kwaliteiten, reflexen. Het is iemand die uitstekend een snelle reactievermogen heeft. Uitstekende reflexen in huis heeft. Als het gaat om schoten, kopballen van tegenstanders. Met van alles te maken reageert hij echt heel goed en heel snel en adequaat. Hij is ook heel goed in de positie kiezen. Weten waar hij moet staan om een bal te vangen of te redden. Maar ook een keeper die heel goed is in de communicatie. Heel goed kan communiceren met zijn verdedigers. En ook de durf heeft om uit te komen. Als het bijvoorbeeld gaat om lange ballen vanaf de zijkant. Of situaties dat hij uit moet komen. Dan schuwt hem niet om dat te doen. Dus hij heeft wel echt de durf. En ook een hele goede penalty keeper. Want hij heeft een penalty killer. Want hij heeft in de afgelopen jaren ook aardig wat penalties gepakt. Dus deze man zelfs is eigenlijk al jaren een vrij betrouwbare keeper. Die bij Straatsburg echt uitstekend doet. En afgelopen weekend was hij toch degene die ervoor zorgde dat Straatsburg nog een punt overhield aan deze wedstrijd tegen Clermont Foot.
Absoluut. Het is ook gewoon een keeper die overal waar die zat wel gespeeld heeft. Zoals bij Newcastle een tijdje nog gespeeld. Maar wat je zegt, een keeper die punten pakt. En dat zie je ook gewoon als je gaat kijken naar het seizoen van Straatsburg. Hij houdt penalties tegen, ze houden de nul zo af en toe. Dus dat is gewoon een prima keeper voor ze, inderdaad.
Ja, 30 jaar inmiddels. Ook een prima leeftijd nog voor een keeper. Niet te oud, niet te
jong.
En hij is eigenlijk sinds de zomer van 2018 keeper daar bij Straatsburg. En eigenlijk elk jaar wel vrij solide. En nu ook in een seizoen dat het heel moeilijk gaat bij Straatsburg. Nou ja, ze staan nu boven de streep. Ze hebben zelfs een tijdje onder de streep gestaan. Ze degraderen namelijk dit seizoen 4 ploegen uit Ligue 1. Ze gaan komend seizoen van 20 gaan ze naar 18 teams. Dus vandaar dat er de 4 moeten degraderen. Ja. Dus het is lastig om degradatie te ontlopen. Want er zijn toch 4 ploegen die degraderen. Dus ze staan nu boven de streep. En dat moeten ze wel houden. En hij heeft daarin, vind ik, eigenlijk een belangrijke rol. Want het is zo'n enorm betrouwbare keeper met zijn goede reactievermogen en zijn reflexen daarin ook heel erg belangrijk. En ik vind dat eigenlijk al jaren een hele goede keeper.
Dat absoluut. En wat je zegt, het wordt lastig inderdaad met de strijd tegen degradatie. Zeker als er natuurlijk 4 uitgaan. Maar we gaan het zien of ze het kunnen volhouden om boven die streep te blijven staan. Waar ze nu natuurlijk net aan staan.
Ze zijn wel een belangrijke speler kwijtgeraakt met Ludovic Ajork. Die is nu naar de Bundesliga gegaan, naar Mainz. Dat is wel echt een hele fysieke spits, kopsterke spits. Die zeker vorig seizoen toen ze goed draaiden, veel doelpunten maakte. Ja, die zijn ze kwijtgeraakt. Dus, maar ze hebben wel Diallo, die daarin toch belangrijk is de afgelopen weken. Die zeer veel doelpunten maakte. Ook afgelopen weekend degene die scoorde. Dus dat is een speler die het nu voor hem moet doen, voorin. En dan is het ook wel fijn dat je een keeper hebt achterin die naar de ballen stopt.
Absoluut, absoluut. En ja, gewoon sowieso. Er loopt achterin loopt natuurlijk ook nog die jonge Doucouré, die had naar de Eredivisie gekund van de winter. Dat ging niet door. Dus het is een elftal met leuke spelers, om in de gaten te houden. En een goede keeper, Mats zelfs.
Zeker, ze hebben ook die middenvelder Bellegarde bijvoorbeeld op het middenveld lopen. Ook zo'n speler die wel een talent is. Dus ze hebben aardig wat spelers, alleen ze zijn ook wel wat spelers kwijtgeraakt natuurlijk. Dus het zorgt nu voor dat ze in ieder geval tegen degradatie moeten spelen. Maar ze hebben wel echt ervaring om het eigenlijk boven de streep te kunnen eindigen.
Absoluut. Gaan we naar de verdediging. En dan beginnen we in Engeland, bij Arsenal. Beginnen we met Oleksandr Zinchenko.
Ja, het begint toch langzamerhand, als je kijkt, het is nu begin maart. Ja, langzamerhand ga je toch denken aan de titel voor Arsenal. Gisteren natuurlijk 4-0 gewonnen. Had hij trouwens een assist, Zinchenko. In de wedstrijd tegen Everton. Ja. Als een belangrijke speler natuurlijk. Omdat hij is technisch vaardig. Iemand met een geweldige balbeheersing. We hebben natuurlijk ook bij PSV gezien, waar die tijd niet echt indruk kon achterlaten. Maar ik vond dat hij bij City als tweede linksback het echt uitstekend deed als hij speelde. En nu bij Arsenal voegt hij toch heel veel toe, omdat hij ook enorm flexibel is. Hè. Hij kan natuurlijk op meerdere posities spelen. Hij kan speelt natuurlijk niet als linksback, maar eigenlijk een beetje als inverted leftback. Iemand die natuurlijk altijd op het middenveld komt, altijd aanspeelbaar zal zijn. Op het middenveld een man meer situatie creëert. Maar ook gewoon met zijn technische vaardigheden zorgt dat hij voor mensen de juiste spelers aan de bal kan krijgen. Omdat hij natuurlijk ook heel goed aan de bal is. Hij heeft een geweldig inzicht. Maar ook iemand die echt heel mentaal sterk is. Iemand die ontzettend hard werkt. En ontzettend belangrijke speler natuurlijk. Omdat hij gewoon op dat middenveld voor ontzettend veel voetbal zorgt op dat middenveld. En natuurlijk inderdaad ook gewoon zorgt voor de man-meer situatie. En dat is natuurlijk ook datgene wat hem zo goed maakt. Gewoon de flexibiliteit die hij heeft als linksback op het middenveld te komen. En dat is vandaag de dag ontzettend belangrijk voor backs. Dat zie je ook bij backs, bij grote clubs, waarin trainers natuurlijk, grote trainers, die zie je heel vaak, dat soort backs natuurlijk, dat ze heel vaak in het middenveld komen. Dat zag je bij Ajax in met Masraoui, die dat vaak deed, met Daley Blind, die dat vaak deed. Bij City natuurlijk, Guardiola, die natuurlijk met João Cancelo vaak heeft gedaan. Arsenal heeft natuurlijk nu ook zo'n speler die dat doet. En je ziet ook wel dat het zijn vruchten afwerkt, omdat Zinchenko heel moeilijk te verdedigen is, omdat het een speler is die je eigenlijk niet weet waar hij staat, omdat hij echt overal staat. En zijn inzicht en zijn passing en zijn inzicht om iemand vrij te krijgen rond de 16, wat je gisteren zag bijvoorbeeld bij de doelpunt van Saka. Ja, dat heeft hij. En het technisch vermogen dat hij heeft, want hij heeft echt een hele goede techniek en overzicht. Dat maakt hem tot een hele gevaarlijke speler. En Arsenal heeft daarin, vind ik, een uitstekende speler gehad in Zinchenko, die afgelopen weekend in de benauwde 1-0 zegen tegen Leicester City, vond ik hem echt heel goed, omdat hij voor aanvallend voor ontzettend veel dreiging zorgde met zijn passing en met zijn aanwezigheid. Dus vandaar dat ik Zinchenko heb gekozen in het elftal van de week.
Absoluut. Je zei natuurlijk net dat hij bij PSV was, natuurlijk niet altijd. Dat je kon zien wat hij nou echt kon, of hij nou echt goed genoeg was. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met dat hij daar ook een hele andere manier moest spelen. Hij mag nu middenveld in, bij PSV was hij echt linksback. Je ziet gewoon dat hij daar veel beter in is als hij gewoon dat een soort extra middenvelder mee kan voetballen.
Ja, volgens mij was hij bij PSV vooral middenvelder. En nu is hij echt een vrije rol als linksback. Iemand die eigenlijk gewoon overal mag lopen. En eigenlijk gewoon moet zorgen dat hij vrij komt te staan om aanspeelbaar te zijn en de opbouw te verzorgen wat hij goed doet. En vandaar ook, komt ook vaak mee naar voren, zodat hij afgelopen, wat was het, 2 weken geleden scoorde hij nog een belangrijk doelpunt tegen Aston Villa. Dus die zijn eigenlijk met 2-3 wonnen. Dus hij komt ook heel vaak mee naar voren. Dus als linksback naar het middenveld komen, de opbouw verzorgen. Maar dus ook iemand die dan ook in een rotte 16 kan komen en belangrijk kan zijn met doelpunten, assisten. Maar ook vooral met zijn passing om kansen te creëren en de juiste spelers op de juiste manier aan te spelen. En daarin is hij natuurlijk echt heel erg goed. En hij is natuurlijk een tijdje geblesseerd geweest. Alleen, zijn een belangrijke speler voor Arsenal.
Absoluut, dat is die zeker. En de kampioenskoorts is denk ik wel aanwezig in Noord-Londen.
Ja, tuurlijk. We staan nu 5 punten voor. Ja. En er is natuurlijk nog wel eens City Arsenal te spelen. Dus ja, er is natuurlijk nog niet zoveel beslist. Alleen, ja, City is natuurlijk ook niet in de beste vorm. En City verspeelt ook gewoon nog genoeg punten. Dus het wordt nog heel spannend, zeker.
Absoluut. En dan gaan we naar de volgende verdediger. En dat is weer iemand in de Premier League. En weer iemand met Eredivisie geschiedenis. Dat is Lisandro Martinez.
Ja, ja, natuurlijk als je het hebt over een speler natuurlijk die in de Eredivisie wel indruk heeft gemaakt. Lisandro Martinez.
Ja.
Natuurlijk, als je achteraf gaat kijken, toch eigenlijk best wel goedkoop is weggegaan. Als je ziet de invloed dat hij uiteindelijk heeft gehad daar. Ja, maar het is een fantastische verdediger. Die natuurlijk bij Ajax doorbrak als nummer 6. Natuurlijk gaandeweg terug is gegaan naar centrale verdedigerspositie. En ja, hij heeft natuurlijk echt alles mee. Als je gaat kijken naar voetballend vermogen van achteruit. Ja, dat is heel erg goed. Hij kan echt geweldig voetballen. De opbouw van achteruit verzorgen is hij echt heel goed in. De passes die hij geeft tussen de linies. De mensen op de juiste manier bereiken is hij heel goed in. Maar hij is ook heel erg goed in de duels. Natuurlijk geen grote man. Alleen hij is wel fysiek heel sterk en aanwezig. Positioneel heel sterk. Maar hij heeft ook gewoon een hele goede timing. Als het gaat timing van tackles. Maar ook timing in de lucht. Dus ja, ondanks dat hij natuurlijk, ik heb vaker gezegd, hij heeft natuurlijk de lengte niet mee. Alleen hij is ontzettend slim. En hij lost dat op een andere manier op. Met zijn timing bijvoorbeeld. En ja, hij is gewoon dit seizoen, vind ik, misschien wel de beste verdediger dit seizoen in de Premier League. Hij heeft natuurlijk ook na het WK niet heel veel gespeeld. Dat is een tijdje op de bank gezeten. Ja. Alleen eigenlijk sinds het begin, toen uit bij Brentford, toen hij in de rust werd gewisseld, heb ik hem eigenlijk nauwelijks nog betrapt op een foutje. Alleen de wedstrijd tegen Arsenal thuis, waar hij het heel moeilijk had met Jesus. Maar voor de rest nauwelijks te betrappen foutjes en ontzettend constant. En hij heeft achterin de verdediging van United echt naar een veel en veel hoger niveau getild. Want zonder Lisandro Martinez. Natuurlijk, het gaat over Casemiro, die natuurlijk het middenveld enorm heeft versterkt. En het middenveld enorm voor meer balans heeft gezorgd op het middenveld. Heeft Lisandro Martinez dat achterin. Want buiten dat hij natuurlijk voetballend heel sterk is, verdedigend heel sterk, is het ook echt een leider. Is het ook iemand die spelers aanstuurt. Is het ook een speler, is het een verdediger die mensen op de juiste plek zet. Mensen instructies geeft van, jij moet dit doen, jij moet dat doen, jij moet daar lopen. Ja, dat is ontzettend belangrijk. En bijvoorbeeld iemand als Rafael Varane heeft dat ook ontzettend nodig, hè. En zo'n figuur, hè? Bij Real was Sergio Ramos die belangrijk was voor hem. En nu is dat Lisandro Martinez. Dus ja, 70 miljoen is achteraf voor United echt een koopje geweest.
Ja. Nou, wat je zegt, het gaat natuurlijk sowieso heel goed, hè, met United de laatste tijd.
Zeker.
Dus hij is daar geen onbelangrijke pion in geweest.
Ja, ontzettend belangrijk.
En dat is nog steeds.
Ja, ontzettend belangrijk. En ja, je zag natuurlijk bij Ajax ook wat zijn kwaliteiten waren. Ondanks dat het verbaast me elke keer, ondanks dat hij natuurlijk niet de langste was. Maar de fysiek die hij heeft, de krinta die hij heeft. Hij verloor bijna geen duels. En dat vond ik toch heel knap voor iemand die natuurlijk niet de grootste is. En toch best wel tegen grote spitsen speelde. Tegen Haaland bijvoorbeeld. Speelde bij Ajax. Was hij fantastisch. In die Champions League wedstrijd tegen Dortmund. En ja, in de Premier League zie je dat ook. Zijn fysiek zie je ook echt enorm naar voren komen. Dat hij echt weinig duels verliest. Dat hij ook echt door het gaatje gaat. En dan ook nog in combinatie met zijn voetbal en het vermogen. Ja, hij is toch een vrij complete verdediger voor iemand die ja, natuurlijk niet de langste is. Dat heeft hij niet. Alleen ja, wat ik al zei, de timing heeft hij wel heel erg goed. Dus Lisandro Martinez heeft gewoon een uitstekend seizoen mee bij United. En natuurlijk, Ten Hag, alle complimenten voor wat hij daar doet. Hij heeft natuurlijk United echt in een machine omgeturnd. En het helpt wel mee als je Casemiro en Martinez hebt, want dan word je echt wel stukken beter dan dat je vorig seizoen met McTominay en Fred hebt gespeeld en achterin met Maguire. Dat is wel echt een wezenlijk verschil natuurlijk.
Zeg dat wel, ja. En dat vooral Casemiro is daar natuurlijk ook wel heel belangrijk in. Maar achterin natuurlijk ook, want achterin sinds Maguire eruit gehaald is het sowieso beter gegaan. En,
ja, en er is natuurlijk ook Luke Shaw die linksback kan spelen, centraal achterin kan spelen. Ja, United is Rashford, hè, niet onbelangrijk. Omturn hij heeft gemaakt. Dat is natuurlijk bizar. Ten Hag is daar bezig aan. Een waanzinnige omslag bij United. En
alles werkt ook gewoon, hè?
Absoluut. En hij behoort gewoon ten Hag tot de beste trainers van de wereld. En ik denk dat ze bij de Telegraaf toch wel 3 keer achter hun oren krabben voor wat ze hebben geschreven de afgelopen jaren. Want ten Hag is een absolute toptrainer.
Het is het sowieso dat echt alles werkt nu ook. Dat merk je wel heel erg, vind ik. Gewoon, ik bedoel, met die Weghorst ook. Dat, ja, toen dat bekend werd, dacht iedereen van, nou, het zal wel. Maar het werkt.
Ja, het is buiten dat hij natuurlijk gewoon... Het is gewoon een ontzettend harde werker. Iemand die ontzettend veel meters maakt in een wedstrijd. Ja. En dat is wel belangrijk, want je hebt zulke spelers nodig die zich wegcijferen in een elftal. Als je ziet aan Rashford die dan met zijn goals belangrijk is, heb je wel iemand nodig daarachter die dan de vuile meters van hem opknapt. En dat is Wout Weghorst, zeker. En ja, ik vind het mooi om te zien hoe United echt als een team aan het spelen is nu. Afgelopen jaren los van, maar nu als een team, maar ook in druk zetten. Je ziet echt duidelijk de hand van Ten Hag daarin. En ja, het is wel te zien dat Ten Hag zeker dit zo laat zien dat hij echt tot de beste trainers van de wereld behoort.
Absoluut. En daarmee gaan we naar de derde en de laatste verdediger van het elftal. En daarvoor gaan we naar Spanje. Naar Almeria. Dat is Rodrigo Eli. Die won natuurlijk van Barcelona.
Ah, knap hè. Dat Almeria won. Natuurlijk stuiten ze tegen degradatie. Stonden gewoon onder de streep. Spelen tegen de koploper. Tegen Barcelona. En ik heb me eigenlijk een vraag aan jou. Hoeveelste minuut denk je dat Barcelona zijn eerste schot op goal van Barcelona? Hoeveelste minuut denk je dat dat was?
Het was niet best. Maar ja, het zijn 60.
80. Nu 80 was de eerste schot van Barcelona op goal. En het was gewoon een zacht rolletje. Maar ik vond Rodrigo Eli echt de grote uitblinker. Als je ziet, elke bal in de 16, rond de 16, werd allemaal weggehaald door Rodrigo Eli. Het was echt ongelooflijk. Ik zat die wedstrijd te kijken en ik zat dan in Discord call. Ik zit dan vaker voetbal te kijken. Dan ondertussen zit ik dan in mijn oor, hoor ik mensen praten en dan zie je wel eens dat ik dan eens hardop speler benoem die dan goed speelt, maar ik echt onder 5 minuten heb ik echt 10 keer zijn naam geroepen van weer Rodrigo Eli die de bal weghaalt, weer Rodrigo Eli. Zo wedstrijd was het, dat elke bal in de 16 werd door Rodrigo Eli weggehaald. Maar hij is gewoon iemand die positioneel heel erg sterk is. Hij is iemand die echte leider achterin, ervaring heeft hij, heeft doorzettingsvermogen. Hij is vooral ook fysiek heel sterk, kopsterk ook. Fysiek echt heel erg sterk, kopsterk ook. En dat maakte ertoe dat eigenlijk iedere bal in de 16 was voor hem peanuts. Want dat is wel iets waar hij ontzettend van houdt, hè, Rodrigo Eli. Van dat soort voorzet in de 16, omdat hij natuurlijk die fysieke kracht heeft om bijvoorbeeld in een aanvallende duels aan te gaan. Maar ook de lengte heeft om dat soort ballen van de zijkant weg te halen. En daarin was hij echt de baas. En, vond ik dat hij de grote uitblinker was tegen Barcelona.
Absoluut.
Echt een indrukwekkende gozer. Echt een lang iemand. Echt een uitstraling. En dan ook nog zijn lengte, zijn fysieke kracht, zijn fysieke aanwezigheid dat hij heeft in een wedstrijd. Zorgde er echt voor dat het echt gewoon een... Het is gewoon echt een pure verdediger. En daarin vond ik hem... Dit was echt de wedstrijd voor hem. Weet je, al die voorzetten die dan worden gegeven, al die ballen in de 16, is echt de wedstrijd voor zo iemand die dan met zijn lengte en fysiek dan al die ballen weghaalde. En hij is uiteindelijk, vond ik, de grote uitblinker in de 1-0 overwinning tegen Barcelona. En dat is toch een hele belangrijke zegen, want dit zijn toch echt bonuspunten. Omdat je verwacht niet dat Almeria met 1-0 wint van Barcelona. Barcelona toch heel lang ongeslagen, koploper, ging eigenlijk in de zetel richting de titel. En dan komt er toch zo'n wedstrijd tegen Almeria. Je ziet toch wel bij Barcelona het gemis van P3, van Dembele. Ja, dat is wel problematisch natuurlijk.
Absoluut. Als je ook even terug naar die Rodrigo Eli met kopduels. Of uitverdedigen via ballen die hij wegkopt. Dat heeft hij al 70 keer gedaan dit seizoen. En dan, dat is meer dan de helft van alle ballen die hij uitverdedigt. Want hij heeft 120 uitverdedigd. En dat is meer dan de helft met het hoofd.
Ja, kijk, Barcelona, dus kwam, wel, in deze Barcelona kwam niet tot voetbal in deze wedstrijd. En dan kom je heel gauw bij voorzetten. In de tijd dat het bij Koeman ook zo was. Hè. Op een gegeven moment bij Koeman leek het helemaal nergens op. Op een gegeven moment was het Dest die elke keer weer naar voren kwam en alleen maar voorzetten gaf. En zo was het ook. Hè, want vaak was Araujo dan heel belangrijk bij Barcelona in de aanval. Dat was in deze wedstrijd ook zo. Araujo was eigenlijk de gevaarlijkste man. Omdat hij in de slotfase mee naar voren kwam. Ja, het leek een beetje weer op het Koeman-spel van vorig seizoen. Begin van het seizoen. Ja, dan zie je toch wel het verschil als bijvoorbeeld een Dembele of een Pedri er niet bij is. En dat is altijd zo geweest. Als Pedri er niet bij is, is het spel van Barcelona echt dramatisch. En als Pedri wel meedoet, dan begint het te lopen. Zo belangrijk is Pedri in het spel van Barcelona. En ja, ze waren er niet bij. En dit was eigenlijk de wedstrijd voor Rodrigo Eli. Dit was echt puur, als Rodrigo Eli deze wedstrijd had kunnen beschrijven hoe het voor hem fantastisch zou gaan, was het op deze manier. Want dit was echt, deze wedstrijd was echt puur voor hem gemaakt. En vandaar dat hij ook de uitblinker is geworden.
Absoluut, absoluut. Het is echt op zijn lijf geschreven. Dan gaan we naar het middenveld. En daar komen we iemand tegen die er voor mij niet heel lang geleden...
Genoeg spelers die er al eerder in hebben gestaan.
Dat is waar, maar deze stond er voor mij echt één of twee elftallen geleden ook al in. Dat is Gabri Vega van Celta de Vigo.
Ja, maar ja, dat komt ook omdat hij echt bezig is aan een waanzinnig goed seizoen.
Dat klopt.
Ik heb even gekeken naar hoe het kan dat hij bijvoorbeeld... Ja, ik zat even te kijken van ja... Hoe zit het nou met zijn contract? En hoe zit het nou volgend seizoen? Want ik denk dat hij sowieso een transfer gaat maken. Ik zag dat hij een clausule heeft staan in zijn contract. 40 miljoen.
Ja, het is...
Wat zei je?
Natuurlijk verplicht in Spanje. Het is natuurlijk verplicht in Spanje. Ja, zo'n afkoop...
Hij heeft een clausule staan van 40 miljoen.
Ja.
En ze willen nu zijn contract verlengen.
Ja, dat zou ik ook doen.
Zeker. Alleen schijnt nu dat... Manchester United en Arsenal zijn geïnteresseerd.
Ja.
In hem. Dus ja, het is heel benieuwd wat er met hem gaat gebeuren. Want ik vind het echt een fantastische middenvelder. Dus iemand die ontzettend veel dynamiek in zijn spel heeft. Ontzettend veel loopvermogen. Komt heel vaak in de 16. Heel goed in de combinatie met medespelers. Inzicht. Maar ook iemand die eigenlijk gewoon en aanvallend en verdedigend zijn werk doet. En ja, gewoon iemand die heel vaak in de 16 komt. Eigenlijk een beetje een Davy Klaassen, Guus Stil. Maar dan nog met betere techniek. En het is gewoon een veel betere voetballer natuurlijk. Alleen hij heeft wel die dynamiek en die... diepgang om, vandaar dat hij ook dit zo'n 8 keer heeft gescoord. Dat is natuurlijk niet voor niks. Voor zo'n 21-jarige jongen is het geweldig. Uit de eigen jeugdopleiding, nog zo jong, zo doorbreken. Hij is natuurlijk heel knap.
Absoluut, nee, dat sowieso. En hij heeft sowieso bizarre statistieken. Als je het vergelijkt met. Het is natuurlijk weinig vergelijk, want er zijn niet heel veel statistieken. Maar ja, ik bedoel, het is natuurlijk zijn eerste volle seizoen. Hij is nu al in 15 basisplekken, is hij bij 11 doelpunten betrokken geweest.
Dat is
gewoon heel veel.
Ja, het is gewoon een groot talent. En het is gewoon vooral dat hij toch wel heel veel beheerst. Naast het voetballende vermogen ook de dynamiek die toch vandaag de dag hoort bij een middenvelder. Om echt dynamisch te zijn en veel in een 16 komt. Heeft deze Gabri Vega ook. En hij doet me soms misschien wel een beetje denken aan Leon Goretzka. Die ook dat heeft.
Ja.
Ook die dynamiek heeft. En dat is een hele goede speler, deze Gabri Vega, die misschien wel bezig is aan zijn laatste 2-3 maanden bij Celta. En daarna toch wel een mooie stap kan gaan maken richting misschien wel de top van Engeland.
Ja, het zou niet gek zijn als dat gebeurt. Ik bedoel, zijn naam wordt bij heel veel, niet alleen maar Arsenal, maar United genoemd. Ik denk dat hij overal wel rondcirkelt.
Zeker. Een jonge jongen die zo'n indruk maakt in zijn eerste seizoen in Spanje. En als je hem dan goed gaat bekijken, dan zie je wel dat hij een speler is met exceptionele kwaliteiten. Dus dat hij hierna een stap gaat maken richting een andere competitie, misschien de Premier League, is logisch.
Ja, absoluut. En wie weet dat hij bij het nationale elftal ooit eens een keer binnen in de korte, dus nabije toekomst. Dat misschien ook wel in het verschiet ligt, wie weet.
Nou, in Spanje natuurlijk wel overrompeld door fantastische middenvelders. Maar
overschot aan middenvelders.
Er staat zometeen nog een middenvelder, Spaanse middenvelder in het elftal. En die kan er ook wat van.
Die kan er zeker wat van. Laten we er gelijk maar gewoon naartoe gaan. Dat is Aleix Garcia.
Ja, ook niet voor het eerst in het elftal, hè?
Nee, dat klopt.
Ik denk ook niet voor het laatst. Nee, een fantastische middenvelder die... veel te laag speelt voor wat hij kan. Hij is met afstand de beste speler van Girona. Je ziet, zo belangrijk in het spel. van Girona in de opbouw. Het gaat om het vormgeven van het spel. Ook bij standaard situaties heel erg goed. Na afgelopen weekend had hij een doelpunt. Schoot hij een fantastische bal in de hoek. En hij was ook betrokken bij een vrije trap die een eigen goal werd getikt. Ze wonnen uiteindelijk met 3-2 van Bilbao. Met twee eigen doelpunten van Bilbao. Dat is ook nog heel bijzonder. Waarvan bij een van de eigen doelpunten was Alex Garcia betrokken met de vrije trap die dan uiteindelijk een eigen doel werd getikt. Dus je kan zeggen goal en assist. Maar hij is gewoon zo belangrijk als het gaat om, wat ik al zei, het vormgeven van het spel. Als het gaat om, echt gewoon de belangrijkste speler in de opbouw. De belangrijkste speler aan de bal. Maar ook gewoon zonder bal heel erg goed. Hè? Ook zonder bal loopt hij heel veel, maakt hij veel meters. Zijn werkethiek is hartstikke goed. Technisch vaardig. Inzicht, creativiteit. Hij gaat ook, volgens mij is het statistiek geweest. Ik weet niet of je dat hebt opgezocht. Maar volgens mij staat hij derde als het gaat om de meeste paasjes in La Liga. Dus dan heb je bijvoorbeeld Toni Kroos. Staat ergens bovenaan. Staat op nummer 2. Parejo staat bovenaan. Dat zijn natuurlijk wel weten. Dat zijn natuurlijk een van de beste paasmasters van La Liga. En op nummer 3 staat Alex Garcia. Dus dat zegt wel over hoe bepalend Alex Garcia is in het spel van Girona.
Absoluut, absoluut. Hoe hij heeft. Dat is het 1100 geslaagde passes. 1100. Dat is
bizar. Flink. Bizar. En hij is eigenlijk gewoon veel te goed. En hij komt natuurlijk van City af, hè? Van de
City-groep, hè? Waar die
City-groep. Maar hij heeft natuurlijk bij City gezeten. Hij heeft ontzettend een rondreis gehad. Hij heeft volgens mij ook nog in België gespeeld.
Ja.
Ja, nu speelt hij bij Girona. En je ziet dat hij eigenlijk daar veel te goed voor is. Voor die club. We hebben natuurlijk over Gabri Veiga gehad. Een transfer kan maken. Dat is Alex Garcia ook iemand die van mijn part ook op de lijst staat. Om een mooie transfer te mogen maken naar een grote club.
Een stap omhoog. Zeker. In ieder geval.
Een club als Bilbao, een club als Sociedad.
Ja, is die Baskisch?
Ja, een voorbeeld van clubs.
Top, maar eigenlijk net
Real Betis. Real Betis is bijvoorbeeld ook een club waar die bijvoorbeeld uit de voeten kan. Ik ben heel benieuwd waar die terecht komen. Misschien in de Premier League lijkt me ook heel leuk. Omdat om een keer in de Premier League te zien bij zo'n club. Het zou heel leuk zijn om te zien. Dus we zullen het zien in de toekomst. Maar dat hij bezig is aan zijn laatste maanden bij Girona, dat lijkt me wel zeker.
Dat het lijkt inderdaad vrij duidelijk. Gaan we naar de derde middenvelder. Dan gaan we naar Duitsland. Naar Leipzig. En dat is Konrad Laimer.
Konrad Laimer. Omdat ik heb hem gekozen. Omdat ik zat natuurlijk afgelopen weekend te kijken naar Leipzig tegen Frankfurt.
Yeah.
Konrad Laimer gaat naar Bayern München.
Ja.
Hij komt zomaar naar Bayern München. En ze hebben natuurlijk ook al een vervanger voor hem gehaald. Hè? Ze hebben natuurlijk Seiwald gehaald van Stuttgart.
Ja. Yeah.
Dat is natuurlijk een speler die dat is natuurlijk een speler die natuurlijk ook van die Leipzig groep komt. Hè? We kennen natuurlijk allemaal dat de hele Red Bull concern natuurlijk. Hè? Dus ook een speler die van Red Bull Salzburg dan naar Leipzig gaat. Dus helemaal geen onlogische transfer.
Nee.
Konrad Laimer is eigenlijk, vind ik, een ontzettend dynamische middenvelder. Maar ook een technisch vaardige middenvelder. Een middenvelder met ontzettend veel drive, voetballend vermogen. Ook technisch vermogen. Ik heb op een gegeven moment ook in deze wedstrijd een aantal fantastische dribbles van hem gezien. Dat hij een paar man passeerde. Waardoor hij daarmee ook maar meer situaties creëerde. Mm-hmm. Dat is echt een speler die echt uit die echte Red Bull speler, hè? Gewoon de drive die hij heeft, de druk in het druk zetten die hij heeft. En ik vond hem ontzettend dominant op het middenveld aanwezig. Uiteindelijk was Timo Werner en Forsberg die uiteindelijk met de goals belangrijk waren. Maar ik vond het werk van Konrad Laimer op het middenveld ontzettend indrukwekkend. En hij gaat natuurlijk de komende zomer naar Bayern München. En ik ben heel benieuwd hoe hij dat daar gaat doen natuurlijk. Hè. Omdat het natuurlijk wel een speler is die natuurlijk kwaliteit heeft. Dat hij gewoon een allround middenvelder is. Gewoon. Dus echt een allround middenvelder. Hij vindt niet dat hij één specifieke kwaliteit heeft. Maar hij heeft wel meerdere kwaliteiten. Als het gaat om pasen, dribbelen. De dynamiek die hij heeft in zijn spel. Vind ik dat hij daarin toch wel ontzettend allround is. En ik snap wel volkomen dat Bayern München hem wil ophalen. Want ik vind hem eigenlijk jarenlang een ontzettend goede speler bij Leipzig.
Hij is eigenlijk al jaren vaste waarde. Heel erg stabiel. in alles als hij meedoet. En ja, je weet wat je van hem mag verwachten.
Zeker. En ja, nee, het is gewoon een ontzettend belangrijke middenvelder in het spel van Leipzig, in het druk zetten. En natuurlijk Bayern München heeft dat ook. Hè? Bayern München ook druk zetten, veel op de helft van de tegenstander. En daarin kan Konrad Leimer bijvoorbeeld wel een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst bij de club.
Absoluut. En als je een beetje naar zijn pad in zijn carrière kijkt tot nu toe, heeft hij een van zijn vervanger, die Seibald. Die hebben exact dezelfde clubs tot nu toe gehad. Dus ze zijn allebei begonnen bij FC Liefering. Ze zijn allebei naar Red Bull Salzburg gegaan. En nou, nu zit de een bij Leipzig, de ander gaat naar Leipzig. Dus
ja,
dat is ook wel een bepaald goed lopend concept, die Red Bull groep.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook wel, ja, vooral, natuurlijk aan de ene kant wel, dus ik kan zeggen, ja, natuurlijk wel elke keer, hè, dat Liefering naar Salzburg van Leipzig, ja, dat is misschien voor heel veel mensen misschien niet helemaal zuivere koffie, alleen ja, het is natuurlijk wel, het is wel knap hoe ze dat elke keer doen, weet je, hoe ze dat elke keer die spelers opleiden en dan ze leiden eigenlijk weer op voor de volgende club, hè. Liefering leidt op voor Salzburg. Salzburg leidt op voor Leipzig. En zo is het nou eenmaal. En ja, ze doen het toch wel elke keer. Want ze hebben natuurlijk bij Leipzig best wel veel voortreffers de afgelopen jaren gehad. En ja, zo'n Bijmer die natuurlijk naar Bayern München gaat. Natuurlijk, hoeveel spelers heeft Bayern München de afgelopen jaren wel niet gehad van Leipzig? Upamecano, Sabitzer, nu weer Konrad Leimer. Dus ja, het zegt wel over de scouting die ze hebben, dat wel heel goed is.
Absoluut, dat sowieso. En wat je daar ook van vindt, dat is, de opleiding die staat wel
zeker
bij Red Bull.
Zeker.
Ja, en laten we hopen voor Leimer dat het hem wel lukt. Want er zijn natuurlijk ook een paar geweest die van de net niet top in Duitsland naar Bayern gingen, dat het niet lukte. Dus dat is iets om in de gaten te houden. Dan gaan we naar de laatste middenvelder. En dan gaan we naar Italië. Komen we bij Lobotka van Napoli.
Ja,
ook niet voor het eerst. Voor het
Nee. Het zijn een aantal voetballers waar ik gewoon heel graag op terugkom. Dat ik echt nog zelf van ze kan genieten. En dat is mijn Stanislav Lobotka ook. Ja, wat moet ik zeggen? Echt indrukwekkend. Laten we gewoon beginnen met hem in de kleine ruimtes. Is ontzettend indrukwekkend. Hij raakt nooit in paniek. Al staat hij onder druk, op hoeveel mannen hij ook onder druk wordt gezet. Hij blijft altijd rustig. Met zijn techniek kan hij altijd onderuit spelen. Nou ja, daardoor kan hij bijvoorbeeld weer een teamgenoot op de juiste manier aanspelen en vrij krijgen. Of kan hij weer zorgen voor maar meer situaties. Dus dat is één ding waar ik bijvoorbeeld ontzettend indrukwekkend vind. Maar ik vind ook zijn positie kiezen op het veld vind ik indrukwekkend. Dat hij elke keer op zoek is naar waar moet ik staan, waar moet ik lopen, waar kan ik aan speelbaar zijn. Maar ook kijken van, als ik straks de bal heb, wat moet ik er dan in het vervolg mee doen? Dus hij denkt altijd weer een paar stappen vooruit van, oké, ik ga nu hier lopen. En daar is dan mijn medespeler. En die kan ik dan op die manier dan weer bereiken. Dus daarin is hij ontzettend bezig in, wat moet ik doen als ik straks de bal krijg? En hoe moet ik lopen om de bal te krijgen daarin? Fantastisch ook in het positiespel is hij daarin ontzettend belangrijk. Ontzettend belangrijke kracht, omdat hij ook één keer kan raken. En wat ik al zei, ook onder druk heel erg goed is, waardoor hij ook als hij onder druk wordt gezet, daar heel makkelijk onderuit kan spelen. Dus daarin is hij heel belangrijk. Ik vind hem mentaal heel erg sterk. Maar hij is natuurlijk ook een speler die gewoon zorgt voor het balans op het middenveld. Hè? Want jij ziet natuurlijk, en Zambo en Giza is vaak ook aanvallend onderweg. Zielinski is ook vaak aanvallend. Dus heb je ook iemand nodig die dan voor de balans zorgt. En dat heeft Lobotka helemaal. Want Lobotka is niet de langste, maar hij is wel fysiek sterk. En ook met de techniek die hij heeft, is hij heel moeilijk van de bal te krijgen. Omdat zijn eerste balcontrole, zijn balaanname, zijn passing is daarin heel erg sterk. Maar is ook iemand die niet zo goed om de duels aan te gaan. Omdat hij ook gewoon, dat heeft hij. Dus buiten dat hij fantastisch voetballer is en gewoon echt een mooie voetballer is om naar te kijken, is het ook gewoon een voetballer die dan als het moet ook de duels aan kan gaan. Tactisch ijzersterk. En daarin is hij gewoon een ontzettend belangrijke pion in verdediging en aanval van Napoli. Want alles begint bij Lobotka.
Absoluut. En met die grondduels, hij wint rond 80% van al zijn grondduels al het hele seizoen. Dus dat is, dat zegt
ook. Ja, nee, maar het is eigenlijk gewoon, ik zeg het, is eigenlijk gewoon de scharnier van het elftal. Alles begint bij hem. Alles begint bij hem te draaien. Als het bij hem niet draait, draait het hele elftal niet. En dat is daarin, vind ik, Lobotka zo goed dat hij eigenlijk het hele seizoen al draait. Hij is zo constant. Iedere wedstrijd begint hij elke keer weer te draaien. En elke wedstrijd is hij zo belangrijk voor deze ploeg. Dat het gaat natuurlijk altijd over Osimhen. Het gaat natuurlijk over Kvaratskhelia. Wat natuurlijk meer dan terecht is. Maar ja, Lobotka is, vind ik, misschien wel een nog belangrijke speler voor Napoli. Omdat hij echt ervoor zorgt dat de rest begint te draaien. Als hij draait, dan draait de rest om zich heen ook. En dat vind ik heel indrukwekkend om te zien.
Absoluut. En er is natuurlijk ook niet heel veel meer nodig voor ze om kampioen te worden. Dus
ja, dat, Champions League is... Champions League ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat ze in de Champions League echt heel ver kunnen komen. En daarin gaat Lobotka een hele belangrijke rol spelen. Want ik heb echt genoten op een gegeven moment in de tweede helft dat hij onder druk kwam te staan. En dat hij zo rustig bleef. En dat hij één of twee man heel rustig uitspeelde. En dan gewoon weer rustig een paas gaf waardoor Napoli uit die druk kwam. Ja, dat soort spelers, daar kan ik ontzettend van genieten. Frenkie de Jong ook. Zo'n type voetballer is Frenkie de Jong ook. En dat zie ik terug bij Lobotka. En, ik ben ontzettend fan van Stanislav Lobotka. Die misschien wel een van de belangrijkste rollen verricht natuurlijk op het veld bij een ploeg als Napoli. Die natuurlijk Napoli is voetballende ploeg. Dan heb je natuurlijk ook nummer 6 nodig die alles laat draaien. En dat is hij zeker.
Absoluut. Hij, wat je zegt, hè, de motor eigenlijk van het elftal.
Hij is gewoon een draaimolen. Hij is gewoon een draaimolen van het elftal.
Zonder hem wordt het een heel lastig verhaal.
Zeker. Nee, als hij wegvalt, dan wordt het heel moeilijk voor Napoli. Natuurlijk Kvaratskhelia en Osimhen ook al, als die wegvallen wordt het ook lastig. Maar Lobotka, als hij wegvalt, dan hebben ze echt een groot probleem. Want ja, er is geen tweede Lobotka.
Nee. Gaan we naar de aanval. Dan beginnen we met Samuel Lino.
Ja. Afgelopen weekend Valencia. Natuurlijk strijden tegen degradatie, nog steeds onder de streep. Maar een hele belangrijke zege geboekt tegen Real Sociedad. Dat hele belangrijke 1-0 zege. En hij vond ik de grote man, de uitblinker. Snelheid, techniek. Ontzettend veel dreiging brengt hij met zich mee. Met zijn acties, met zijn snelheid. En hij was ook de man die uiteindelijk zorgde voor de 1-0. Een actie aan de linkerkant, bal voorgegeven. Uiteindelijk werd hij in eigen goal getikt. Dus uiteindelijk was het geen goal of een assist van hem. Maar ja, zijn actie zorgde wel voor dat uiteindelijk doelpunt kwam. En hij was eigenlijk de hele wedstrijd al ontzettend dreigend met zijn acties. En dat is eigenlijk vaak dit seizoen al vaak zie je een van de grote uitblinkers bij Valencia. En eigenlijk een speler die bij Atletico Madrid speelt, daar Samuel Lino. Die is gehaald door Atletico, gehuurd door Atletico aan Valencia. En is toch wel een naam voor zichzelf aan het maken bij een club wat niet lekker draait. Dus vandaar dat ik Samuel Lino wilde benoemen deze week.
Absoluut. En dat was belangrijk in een hele, hele belangrijke overwinning voor Valencia.
Ja, daardoor zijn ze nog steeds in de race voor om haar degradatie te ontlopen. Dus
absoluut.
Belangrijke 1-0 zege tegen, en een verdiende 1-0 zege tegen Sociedad.
Want daar zijn ze toch ook wel eigenlijk een te grote club voor om te tegenderen. Maar goed,
zeker. Maar ja, goed, ja. Dit,
we hebben het vaker gezien, hè?
Zeker, maar daarom is deze zege ook vrij belangrijk voor Valencia. En Samuel Lino was de grote uitblinker.
Absoluut, dat was die zeker. Dan gaan we naar de volgende aanvaller. En dat is iemand die geen introductie nodig heeft. De Mbappé, ja.
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 Ja, bizar. Laten we gewoon beginnen met het eerste doelpunt van hem. Ja, ik vond het vooral een fantastische loopactie van Mbappé. Juist op het moment gegeven door Messi. Maar dan ook de manier hoe hij die bal afmaakt in de hoek. Ja, dat is gewoon kwaliteit. En ik moet wel zeggen dat Paris het echt wel moeilijk had. De eerste 20, 25 minuten was het heel moeilijk. Alleen ja, één counter door Paris. En ik vond bij Marseille achterin stond het niet goed. Alleen ja. Dan hebben Messi en Mbappé wel de kwaliteit om dat af te maken. En dat was wel duidelijk te zien. De loopactie en het afmaken van Mbappé was geweldig. En moet je ook niet het tweede doelpunt vergeten. Dat Mbappé echt met een weergeloze assist op Messi. Dat moet je zeker terugzien als je dat niet gezien hebt. Dat is echt een bal aan de zijkant. Die echt geweldig geeft op Messi. Die eigenlijk gewoon alleen maar tegenaan hoeft te lopen. En dat. Toen viel het eigenlijk het doelpunt. Ja, zijn een belangrijke speler natuurlijk voor Paris. We kunnen natuurlijk wel ontzettend veel over kwijt. Maar het is natuurlijk een onmisbare speler voor Paris. Die natuurlijk gebleven is afgelopen zomer. Natuurlijk een verbeterd contract heeft gekregen. Van alles en ja. nog wat heeft gekregen de afgelopen zomer. Alleen ja, het is toch altijd wel gedoe over hem. Hè? Het is natuurlijk altijd wel gaat over hem. Je ziet wel eens momenten dat hij dan afhaakt. Dat hij dan boos is. En dat hij dan misschien wel ruzie heeft met medespelers, trainers, weet ik het wat. Alleen, ja, op het veld is het een waanzinnig voetbal. We hebben natuurlijk op het WK gezien hoe goed hij is.
Ja,
alleen, ja, dat niveau, dat wat hij heeft, neemt hij natuurlijk nu ook mee naar de Ligue 1 natuurlijk. En ja, afgelopen weekend was hij echt magistraal goed. Echt magistraal goed. En vandaar kon ik niet om Mbappé heen.
Nee.
Want die snelheid die hij heeft, maar ook de techniek, maar ook de inzicht. Ja, dat was echt briljant. Die paas op Messi was echt waanzinnig. Het was gewoon een echte Messiaanse paas die Mbappé geeft. En ja, indrukwekkend. Echt heel indrukwekkend. Het is gewoon echt ontzettend indrukwekkend om te zien.
En hij is, wat is het sinds dit weekend volgens mij, als ik het goed zeg, clubtop alle tijden voor ja. mij van ja. Paris Saint-Germain.
Klopt.
Op zijn 24e.
Ja, bizar. En natuurlijk ook nog een prijsje opgehaald, hè.
Ja.
Hij had natuurlijk de best of reward gekregen natuurlijk. Dat zat ook in het elftal van het jaar.
Ja,
van de FIFA. Ja, terecht. Kunnen we moeilijk, kunnen we lang en breed over doen. Maar natuurlijk meer dan terecht dat hij erin heeft gestaan. Natuurlijk fantastisch WK gespeeld. En bij Paris Saint-Germain natuurlijk gewoon weer een ijzersterk seizoen.
Absoluut.
Ik ben heel benieuwd naar de wedstrijd tegen Bayern München straks, hè, de return.
Ja. Ja, dat is wanneer is het? Ook even kijken.
Ik denk aankomende week toch al? Ja, volgens mij woensdag.
Volgende week.
Ja, woensdag aankomende woensdag.
Ja, 9 uur 's avonds voor hen die dat willen zien.
Ik denk iedereen.
gaan we naar de laatste speler uit het elftal. En laat het lot hebben dat hij toevallig bij, wat is het voor mij? Ja, even kijken, toch wel. Ja, dat hij bij Bayern voetbalt. Kingsley Coman.
Oh ja. Ja, ik was het bijna vergeten trouwens. Wie ik in de laatste speler had in mijn hoofd. Ja, de oud-speler van Paris, hè. Kingsley Coman.
Ja, ook dat.
Ook de man die de winnende maakte afgelopen wedstrijd tegen ja, in Parc des Princes. Niet lopen juichen. Ja, ook een waanzinnige voetballer, hè. Snelheid, technisch vermogen. Ja, hij is zo snel, zo technisch. Alleen, hij heeft natuurlijk de pech gehad dat hij natuurlijk ontzettend veel blessures heeft gehad, hè. Kingsley Coman. Ontzettend veel ja, blessures in het verleden, dat je echt dacht van, het is einde carrière. Maar hij komt toch elke keer weer terug. En ik vind het meest wel indrukwekkende, vind ik vooral, dat als hij elke keer weer terugkomt, hoe hij weer terugkomt. Dat vind ik wel indrukwekkend, want hij is nog steeds fantastisch goed. En als hij in vorm is, dan wordt hij echt tot de beste buitenspelers van de wereld. En afgelopen weekend, eerst een assist aan de zijkant, de voorzet op Choupo-Moting. Goede afgemeten voorzet voor Choupo-Moting. En daarna was hij zelf afmaker. Dat hij de diepte inging, de paal kreeg en hem ja, goed binnenschoot. En uiteindelijk was hij ook nog betrokken bij de 3-0 door Müller, die aan de zijkant diep ging. En Coman gaf hem de bal. En Müller legde hem terug waar het eigenlijk de 3-0 uitkwam door Musiala. Een grote uitblinker in een belangrijke zege tegen Union Berlin. Dat was natuurlijk de week ervoor verloren tegen Gladbach. Stond natuurlijk met 3 ploegen op evenveel punten. En dit was daarom wel een hele belangrijke zegen voor Bayern.
Absoluut. En het gaf ook wel een beetje aan dat het van Union leuk is. Dat ze bovenin staan, maar dat het niet realistisch is.
Nee, kijk, als Bayern München echt scherp is en echt op een goede dag, dan tikken ze eigenlijk iedereen van de mat. Als ze echt in vorm zijn, dan komt niemand in de buurt bij Bayern München in de competitie. Ook Dortmund niet. En ja, Kingsley komt
aan daarin wel.
Zeg je?
Al zijn die wel heel erg in vorm, Dortmund. Maar dat,
ja, die zijn echt heel in vorm. Volgens mij over een paar weken stel die wedstrijd. Dus dat is heel spannend. Ze hebben natuurlijk allebei even op punt. Alleen ja, Bayern heeft een godsgroeiend beter doelsaldo dan de rest. Echt, volgens mij heeft Dortmund in de 10 en Bayern heeft in de 40.
Ja, Dortmund heeft plus 18 en Bayern heeft 43.
Ja, dat is wel echt een wezenlijk verschil. Dus op doelsaldo gaan ze niet meer winnen. Ja. Dus dan wordt het eigenlijk op punten. Alleen ja, Bayern München en zeker over het algemeen Coman. Als hij het op zijn heupen heeft, dan is hij echt van absolute wereldklas.
Absoluut, ja.
En daarom is het zo jammer dat hij natuurlijk zo vaak geblesseerd is. Want hij had een veel, veel betere carrière kunnen hebben dan hij nu heeft. Als je ook gaat kijken naar op die leeftijd al de prijzen die hij heeft gewonnen, dat is echt krankzinnig.
Ja, nee, dat sowieso
mij,
ook.
Hij volgens mij echt elke prijs die je kan winnen, heeft hij gewonnen. In de competities dat hij heeft aan heeft meegedaan, natuurlijk.
Volgens mij wel, ja. Het is echt, het gaat helemaal nergens over.
Volgens mij is hij echt...
Is hij ook,
volgens mij heeft hij
bijna
echt
elk seizoen van zijn carrière is hij kampioen geworden, ook bijna, volgens mij.
Ja, volgens mij heeft hij echt 9 titels bij Bayern, volgens mij. Ja, het zou niet vreemd zijn als er een nieuwe aan wordt toegevoegd dit jaar, want... Ja, Bayern wordt uiteindelijk gewoon nog kampioen. Want als dat echt moet, en als Bayern echt moet, en echt op moet staan, dan staat Bayern altijd op.
Hij is inderdaad 9 keer kampioen geworden al. Bij Bayern. Hij is bij Juventus, heeft hij gezeten.
Ja,
in 14-15, toen werden ze ook kampioen. Nog. Hij heeft natuurlijk bij Paris Saint-Germain gezeten.
Ja.
Ja, dus voor mij zijn er weinig seizoenen geweest dat hij geen kampioen geworden is.
Ja, bizar.
Alleen, als je gaat kijken naar zijn laatste... Sinds hij bij Bayern zit, heeft hij... Niet meer dan... Ja, zijn uitschieter was 29 wedstrijden in één seizoen.
Ja,
maar gemiddeld zit hij rond 20. 20 ja. wedstrijdjes.
Nou, hij zit nu op 15 in de Bundesliga. Dus ja. Ja, de huidige vorm. Als hij niet geblesseerd raakt, gaat hij daar wel overheen. Dus nou, hij is heel goed in vorm. En dat is wel bijzonder en heel knap. Als je ziet, al die blessures die hij heeft gehad. Al die tegenslagen. Dat hij nog steeds zo goed is. Dat vind ik heel knap.
Absoluut. Een WK-finale, hè, toen hij erbij kwam met die wissel.
Ja,
toen ging
ja zeker. Dus. Hij was ontzettend belangrijk in die WK-finale. Viel echt uitstekend in. Draaide die wedstrijd om.
Ja. Dan hebben we ze weer alle 11 gehaald. Willen natuurlijk iedereen bedanken voor het luisteren. En tot volgende week weer.
Zeker.